Het zal je niet verrassen dat ook ik mijn verhaal heb opgebouwd uit die drie elementen. En ik wil nog even met jullie de tekst lezen uit Lucas 17. En dan de eerste twee versen. Op weg naar Jeruzalem trok Jezus door het grensgebied van Samaria en Galilea. Toen hij daar een dorp wilde binnengaan, kwamen hem 10 mensen tegemoet die aan huidvraat leden. Ze bleven op een afstand staan. Eenzaamheid. Ik heb er ook een plaatje bij bedacht. Ach, wat een verrassing. Eenzaamheid. Je hoorde misschien in de tekst ook dat het ging over mensen die aan huidvraat leden. En in de oudere vertaling lees je dat het over melaatse gaat. Als je kijkt naar het Griekse woord wat daar staat, dan staat daar lepra. En we kennen allemaal misschien wel die verschrikkelijke ziekte die nu nog steeds in ontwikkelingslanden heerst, besmettelijk is en mensen ook echt flink verminkt. Maar toen ik er wat meer onderzoek naar deed, blijkt dat het woord lepra eigenlijk in deze vertaling en in de Bijbel helemaal niet gaat over die ziekte. Sterker nog, die bestond in die tijd niet eens in dat gebied. Lepra, of dat Griekse woord, was eigenlijk een verzamelnaam voor besmettelijke huidziekten. Huidziektes die, als je daaraan leed, maakte dat je onrein werd verklaard. Waarom? Omdat eigenlijk op je huid iets dood ging. Er was een stukje huid dood of er was een open wond. En ze geloofden, en ik geloof nog steeds, dat de dood niet bij God hoort. Daarom werd je onrein verklaard. En dat betekende dat je niet naar de tempel mocht. Dat betekende dat je niet meer in het legerkamp of in de stad mocht zijn. Je moest 7 dagen in quarantaine. 7 dagen moest je je afzonderen. En na 7 dagen mocht je je melden bij de priester. En de priester zou dan onderzoek doen en kijken of die huidvraat verder was ontwikkeld, groter was geworden, of dat het stabiel was gebleven. Of dat de open wond gesloten was. Als dat het geval was, werd je weer rein verklaard. Moest je nog steeds een extra week in afzondering leven, maar op de 8e dag werd er door verschillende reinigingsrituelen werd je weer helemaal rein verklaard en mocht je ook weer de tempel in. Mocht je dus weer in contact komen met God. Maar als je na die eerste 7 dagen, waarin je dus die eerste quarantaine had, als die ziekte niet stabiel bleek, als die ziekte niet beter ging, zo gezegd, liep je echt de kans om voor de rest van je leven buitengesloten te worden. De rest van je leven in quarantaine. Dat is wel heel heftig. En ik denk, als ik naar het verhaal van die 10 melaatse kijk, dat zij alle 10 waarschijnlijk voor de rest van hun leven waren uitgesloten. Waarom? Nou, allereerst, ze gingen met z'n 10en, waren ze eigenlijk een groepje, waren ze een clubje geworden. Maar de voorschriften was dat je je volledig moest afzonderen in die eerste 7 dagen. Dus dat zal waarschijnlijk niet aan de hand zijn geweest. En als je kijkt naar hoe hartstochtelijk ze Jezus om hulp vroegen, kan ik me niet voorstellen dat ze die eerste 7 dagen van quarantaine aan het afwachten waren. Ze waren dus voor de rest van hun leven uitgestoten. En hadden er dus alle belang bij om door een godswonder toch weer rein verklaard te kunnen worden. Nou, dat over de corona van die tijd. En nu hebben we ook corona. En de corona van die tijd leidde tot buitensluiting, leidde tot eenzaamheid, leidde tot een afstand tussen jou en God. En corona, nu? Ja, we hebben inderdaad niet meer die, of tenminste in onze welvarende samenleving niet meer zo'n huidziekte, maar corona is daar misschien een ander voorbeeld van, waarin je buitengesloten moest worden. En we hebben het gezien in de afgelopen tijd, dat corona heel veel eenzaamheid heeft veroorzaakt. Ouderen die in verzorgingstehuizen geen bezoek meer mochten ontvangen, maar ook jongeren die hun vrienden en vriendinnen gewoon niet meer konden zien. En alleenstaanden die, als ze in quarantaine moesten, alleen waren en alleen bleven. En we weten ook dat eenzaamheid hele ernstige gevolgen heeft. Uit onderzoek blijkt dat het een negatief effect heeft op het immuunsysteem. Dat het kan leiden tot depressie, een verhoogd risico op hartziekte en zelfs Alzheimer. Het maakt mensen ongelukkig, minder tevreden over het leven. Het laat mensen zich meer terugtrekken, wat die eenzaamheid alleen maar meer versterkt. En niet alleen maar fysiek en tussen de oren in het kopje, maar ook geestelijk. Ook geestelijk kan je onrein worden, omdat je verkeerde dingen hebt gedaan. Zonde. En in de Bijbel staat dat zonde tot gevolg heeft de dood. Je kan dus een stukje doodgaan en niet meer volledig bereikbaar zijn voor God als je zonde doet. En hoe kan je dan herstellen van die onreinheid, van die eenzaamheid? Ik zei het net al, het was de priester die kon besluiten, onderzoeken en besluiten of je weer rein was. En als je het leuk vindt, kan je in Leviticus 13 en 14 lezen hoe dat eraan toe ging. En je moet wel een beetje een sterke maag hebben, want er staan heel veel details over die huidziektes. Nou, ik ga geen details vertellen trouwens, maar als je het leuk vindt, lees ze vooral. Maar het allermooiste in die tekst van Leviticus is in Leviticus 14, vers 2 tot en met 7. En ik heb hem niet meegenomen, want het is ook voor als je het leuk vindt om nog even na te lezen. Maar wat je daarin ziet, is dat er een heel specifiek ritueel of een offer gebracht wordt, wat mij heel erg doet denken aan de rol die Jezus heeft gespeeld voor ons. In het kort gaat het over een dier, een vogel, die ondergedompeld moet worden in het bloed van een ander en vrijgelaten wordt. Nou, voor de mensen die heel symbolisch denken, kunnen daar volgens mij heel mooi de link leggen met wat Jezus heeft gedaan. Jezus is ook voor ons dood gegaan en heeft ervoor gezorgd dat wij weer vrij zijn. Dat over eenzaamheid. Niet echt het allerleukste deel, maar gelukkig. We hebben twee onderdelen die veel meer, eigenlijk veel meer tot de verbeelding spreken en misschien ook wel veel meer ons tot leven brengen. Maar dat voor aan het einde. Laten we verder lezen. Ze, de tiende laatste, verhieven hun stem en riepen: Jezus, meester, heb medelijden met ons. Toen hij hen zag, zei hij tegen hen: ga u aan de priesters laten zien. En terwijl ze gingen, werden ze gereinigd. En voordat ik verder ga, denk ik dat het goed is dat ik toch een klein beetje uitleg waar dit fantastische decor nou vandaan komt. En ik hoop dat jullie het eerste deel van de tekst hebben herkend in de linker behangbaan, moet ik het zo noemen. Waarin we zien dat samen zijn verboden is wat leidt tot eenzaamheid. En het tweede gaat over vertrouwen. Alle tien die melaatsen roepen het dus uit naar Jezus. Heb medelijden. En wat doet Jezus? Hij raakt ze niet aan. Hij spreekt geen gebed uit. Hij spiert niet iets op hun huid. Hij doet iets totaal onverwachts. Op een afstand, want de melaatsen bleven op een afstand staan en Jezus ook, roepend op een afstand, denk ik, stuurt hij ze naar de priesters. En grappig genoeg, let op het woord priesters meervoud. We weten aan het eind van het verhaal dat er zowel Joden als Samaritanen in deze groep zaten. En priesters, allebei hadden, zowel de Joden als de Samaritanen hadden allebei hun eigen priesters. Maar hadden wel allemaal hetzelfde boek Leviticus. Als je kijkt naar de reinigingsvoorschriften die ze moesten volgen. Dus voor allebei gold wel hetzelfde. Maar goed, wat deed Jezus dus? Hij zegt dus niet, je bent genezen. Hij stuurt ze naar de priester. Waarom? Om er zeker van te zijn dat deze 10 mensen weer mogen deelnemen aan de tempeldienst. Dat deze 10 weer rein worden. En weer in contact kunnen komen met God. Want als je kijkt naar alle verhalen waarin Jezus omgaat met melaatsen, dan zie je dat het altijd gaat om het rein verklaren van de melaatsen en niet ze te genezen. Je ziet letterlijk het woord genezen niet terugkomen, je ziet het woord reinigen terugkomen. In alle verhalen waarin Jezus met melaatsen omgaat. Het is dus voor Jezus van levensbelang dat wij weer in contact met God komen. En wat zou jij nou doen? Je loopt al een lange tijd met zo'n kraag om je nek. En je komt Jezus tegen op straat. En hij stuurt je naar de GGD. Zou je niet verwachten dat hij die kraag van je nek haalt? Of dat hij een gebed voor je uitspreekt? Of in een andere situatie, je hebt een probleem waar je al heel lang voor bidt en dat gaat maar niet over. Er gebeurt niks. Dat is toch een vertrouwen van die mannen. Dat ze, als ze Jezus horen en hij zegt, ga naar de GGD, nee, niet ga naar de GGD, ga naar de priesters, dat ze gaan. Ze wachten niet, ze stellen geen aanvullende vragen, ze draaien zich om en ze gaan. En dan is het zo belangrijk in de tekst, toen ze daadwerkelijk gingen, werden ze gereinigd. Dus toen ze daadwerkelijk in beweging kwamen, gebeurde er iets. En toen moest ik denken aan nog twee andere verhalen, twee andere helden in de Bijbel. Abraham en Petrus. Abraham krijgt in Genesis 12 vers 1 te horen, trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten en ga naar het land dat ik je zal wijzen. En Abraham gaat. Hij weet niet wat de bestemming is, het land wat God hem zal wijzen, maar hij weet niet wat de bestemming is, maar hij gaat. Hij komt in beweging. En Petrus, in de boot op het meer van Galilea, Jezus komt over het water naar ze toe lopen. En Petrus zegt, in mijn woorden, Heer Jezus, als u zegt dat ik dat kan, als u zegt dat ik ook over het water naar u toe kan komen, dan doe ik het. En Jezus zegt, kom. En Petrus stapt uit die boot op het water en loopt naar Jezus toe. Wat een vertrouwen. En daar hebben we een mooi plaatje van. Een trustful heet dit. Ik weet niet wie van jullie het wel eens gedaan heeft. Ik weet dat erin. Ja, precies. Wat vond je ervan, Joas? Ja, dan heb je pijn. Ja. Ik denk dat eigenlijk, zoals dat voor Abram gold, zoals het voor Petrus gold en zoals het voor die Melaatse gold, dat het misschien net zo spannend was om wel gewoon te gaan. En wel gewoon echt iets te doen en te vertrouwen dat het goed kwam. Of je denkt misschien, ja Arwin, dat is allemaal lekker en makkelijk, maar deze mensen staan in de Bijbel, dus die wisten dat het goed kwam natuurlijk. Nou, dat vraag ik me dus al wel af, hè. Je ziet de Melaatse, bijvoorbeeld deze 10, die hebben, we weten niet of ze Jezus ooit ontmoet hebben. En we weten ook niet of ze gezien hebben dat Jezus dit soort wonderen kon doen. En Abraham ook, die kreeg niet echt een briefje uit de hemel. Hij wist niet zeker dat het Gods stem was. Zowel Abraham als de Melaatse hadden misschien wel de verhalen gehoord over God of over Jezus. Maar ja, die hebben wij ook gehoord. Dus hoe moeilijk kan het zijn om te vertrouwen? Nou ja, voor Petrus was het natuurlijk echt super makkelijk. Petrus, hè, die ging rond met Jezus en die zag hem wonderen doen en die kende hem, die wist hoe hij eruit zag. En je ziet het, die stapt gewoon uit die boot en die loopt over het water. Maar dan, we kennen het verhaal misschien wel, hij kijkt om zich heen, hij kijkt naar de omstandigheden, naar de storm, naar de golven. En hij begint weg te zakken in het water. Hij begint te twijfelen. Totdat Jezus zijn hand pakt en hem weer op zijn voeten zet. En dat vind ik zo gaaf. Dat is zo'n mooie belofte. Als je het nou hebt over vertrouwen. Als je het nou hebt over geloven. En te doen wat God zegt. Als we geloven in de verhalen van Jezus en doen wat hij van ons vraagt, dan komt het gewoon goed. Kijk maar naar deze verhalen. En ook, kijk naar Petrus, als het niet goed komt, komt het toch goed. Jezus staat klaar om ons op te vangen. Om ons weer op onze voeten te zetten. En misschien twijfel je wel eens aan keuzes die je moet maken. Of het wel verstandig is om iets te doen. Maar heb je wel eens ervoor gekozen om gewoon te gaan? Om het gewoon te doen? Om, als je ruzie hebt gehad met iemand, toch maar dat appje te sturen om het goed te maken. Of gewoon eens een keer goeiemorgen tegen iemand te zeggen op straat, terwijl je eigenlijk denkt dat je dat niet durft. Of gewoon die Bijbel-app eens een keertje openen en te kijken of er een mooie tekst staat. Dat is nou geloven, dat is nou vertrouwen. Gewoon doen, omdat je God vertrouwt. En vertrouwt dat het dus goed komt. We lezen verder in de tekst. Een van hen, die zag dat hij genezen was. En hier staat wel daadwerkelijk het woord genezen. Een van hen die zag dat hij genezen was, keerde terug en loofde God met luide stem. Hij viel neer aan Jezus' voeten om hem te danken. Het was een Samaritaan. Toen zei Jezus, zijn er niet 10 gereinigd? Waar zijn de 9 anderen? Wilde niemand anders terugkomen om God eer te bewijzen dan alleen deze vreemdeling? Hij zei tegen de Samaritaan, sta op en ga. Uw geloof heeft u gered. Dankbaarheid. De derde baan. En toen ik dacht, wat zal ik nou eens vertellen over dankbaarheid? Dacht ik, ja, ik ben misschien eigenlijk helemaal niet zo dankbaar. Dat kan ik misschien helemaal niet zo goed. Ik heb een grote fantasie, dus ik kan allerlei dingen bedenken die er zou kunnen gebeuren. En als die dingen dan gebeuren, dan denk ik, ja, dat had ik wel bedacht. En dat maakt dan dat ik van die dingen die gebeuren, nou niet echt kan waarderen dat het gebeurt. Dingen verrassen me dan niet. Dingen maken niet dat ik denk, oh wauw, wat geweldig. Dingen worden vanzelfsprekend. Maar toch dacht ik, ja maar Arwin, soms ben je juist wel heel dankbaar. Hoe komt dat nou? Nou, ik denk in mijn geval dat ik heb ervaren dat niet alles in één keer goed gaat. Dat meisje waar ik vroeger verliefd op was, toch niet de vrouw was die bij me paste. Dat ziekte een hele grote impact kan hebben op je leven. Dat die baan bij dat fantastische bedrijf eigenlijk helemaal niet zo fantastisch is. En door dat te beseffen, doordat dingen niet in één keer goed gaan, ben ik zaken minder als vanzelfsprekend gaan zien. En die gebeurtenissen die ik net schetste, die ik heb meegemaakt, die zorgen ervoor dat het nu hebben van een leuke baan en een soort van gezond lijf, maar ook getrouwd te zijn met de liefste en mooiste vrouw op de wereld, zaken zijn waar ik enorm dankbaar voor ben en blijf. En die dankbaarheid, die noem ik voor het gemak nederige dankbaarheid. Het maakt me bewust dat niet alles dus vanzelfsprekend is. Het maakt me bewust van wat ik wel heb. En niet van wat ik niet heb of nog graag zou willen. Maar, en ik zal er zo meteen een voorbeeld van geven, er is ook een soort van wauw dankbaarheid. Je ziet het een beetje bij die Samaritaan. Maar je ziet het ook in de wereld om ons heen. Misschien kennen jullie die rode elektronicazaak in het dorp die zegt altijd op zoek naar de wauw voor jou. En ik ben bang dat die wauw altijd maar overtroffen moet worden. Het moet altijd een stap meer. Het moet altijd een stap groter worden. En ik weet nog goed, en misschien herken je dat gevoel, dat moment dat je voor het eerst een fiets had zonder zijwieltjes. Ja, hè? Dat was toch een wauw gevoel, dat je dat kon, dat je die had. Ik weet nog, mijn fiets had ook nog een slot met een sleutel. Ik heb alleen maar die fiets op slot en van het slot en op slot en van het slot gedaan. Ik weet niet hoe lang ik ermee bezig was, maar het voelde als een eeuwigheid. Maar nu, ja, nu heb je misschien liever een elektrische step of een elektrische fiets. Of denk aan het moment, jeugd, dat je voor het eerst een telefoon kreeg. Ja, ik zie al de wauwe gezichtjes, dat was toch fantastisch. Maar nou zou je toch wel graag een iPhone 12 Pro willen, hè? Ja. Of het moment dat ik dacht, we gaan naar de bioscoop, eindelijk een film kijken. En nu kan ik een hele nacht door 7 films achter elkaar kijken. En toch kan het anders. Toch, deze niet altijd even dankbare jongen, kan het ook ervaren. Een voorbeeld. Sinds 1 juni heb ik een nieuwe baan. En ik heb wel dezelfde baan, of een baan in hetzelfde bedrijf. En ik afgelopen woensdag kwam ik voor de laatste keer met mijn oude team bij elkaar. En we kregen toen een rondleiding door hun nieuwe kantoor. Een fantastisch mooi kantoor. Mooie plek om te werken, maar ik ga er niet meer werken. En als presentje kregen ze allemaal een mooie zwarte thermosfles. Met een naam erin gegraveerd. Super gaaf. En ik weet nog dat ik zei, oh, wat cool, dus jullie die krijgen. Ik ben echt een beetje jaloers. Tot het moment dat er een collega, een andere collega, naar de kas liep, erin greep en jawel. Ik kreeg ook zo'n fles. Dat was een wauw moment, jongens. Je had mijn gezicht moeten zien. Nou, nu nog steeds natuurlijk, maar het was zo gaaf. Zo gaaf. En waarom dan? Waar kwam die wauw nou vandaan? Het is maar een fles, zou je zeggen. Nou, allereerst, ik had het natuurlijk niet aanzien komen. Dus het verrassingseffect was er natuurlijk. Ik had er niet op gerekend. Het was niet het scenario wat ik had gefantaseerd. Maar ik denk dat door het oefenen van die nederige dankbaarheid die ik vertelde, dus voor die kleine dingen die je leuk vindt, die kleine dingen waar je blij mee bent, dat ik misschien zaken minder vanzelfsprekend ben gaan vinden. En dat dus niet alles gaat zoals je denkt. En dat daardoor mijn verrassing over dit soort kleine zaken veel groter wordt. Goed, in het verhaal zien we die Samaritaanse balaatse ook echt zo'n wauw dankbaarheid hebben. Hij loopt naar Jezus toe, luidkeels God lovend. En waarom was dat wauw effect er dan? Was het misschien omdat hij zichzelf een mindere van de groep voelde? Omdat hij dacht, ja, Jezus is een Jood, die zal toch niet een Samaritaan genezen? Nou, dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat hij direct naar Jezus terugging om hem te bedanken. Luidkeels. Laten we dus niet vergeten om God te danken voor alles wat hij jou en mij geeft. En hoe meer we dat doen, of dat nou die nederige dankbaarheid of die wauw dankbaarheid is, dan groeit de dankbaarheid. En dan beseffen we ons volgens mij ook steeds meer dat alles om ons heen door hem is geschapen en aan ons gegeven is om van te genieten. En dan het afrondende stuk van dit verhaal en het afrondende stuk ook van mijn verhaal. Jezus zegt tegen deze melaatse, je geloof heeft je gered. En dat zei hij niet tegen die andere 9. Goed, ze waren er ook niet. Maar ik denk, hier zit volgens mij een geheim. Jezus zegt wel, je geloof heeft je gered. Maar hij zegt het voor diegene die dankbaar bij hem terugkomt. Dus alleen het geloven lijkt het niet helemaal te zijn. Het geloven en de dankbaarheid ervoor hebben en de dankbaarheid uiten, maakt dat jij behouden wordt. En toen dacht ik zeker voor de jeugd, behouden, wat moet je daar nou weer mee? Dat woord. Nou, wat er staat is een woord wat eigenlijk betekent in leven houden. Dus dat je blijft leven. En dat staat dus tegenover dood. En die eenzaamheid, of die melaatsheid, of die corona, die zorgde eigenlijk voor die dood. Dus de combinatie van vertrouwen en dankbaarheid maakt dat we weer kunnen leven. In dit verhaal van een ziekte die mensen geestelijk apart zet, vereenzaamt, doet sterven, wordt het gelukkig dus afgesloten met vertrouwen en dankbaarheid. En wordt dat teniet gedaan daarmee. Dan kunnen we het plaatje van de dankbaarheid erbij halen. Denk je, wat moet ik hiermee mee? Ik weet, ik zal die persoon niet bij naam noemen, dat sommigen een boekje bijhouden van de dingen waar ze dankbaar voor zijn. En ik denk, als je die dankbaarheid wil oefenen, is dat een heel praktische stap om te nemen. Om op te schrijven in je telefoon, in een boekje, te bespreken met je ouders aan tafel of met je vrienden. waar je dankbaar voor bent. Oké. Afrondend, samenvattend. We hebben het dus gehad over melaatsheid. Over eenzaamheid. Niet alleen voor die melaatse in het verhaal, maar ook voor ons. Corona, telefoons, allerlei zaken kunnen ervoor zorgen dat we eenzaam worden. En niet alleen eenzaam door het gebrek aan contact met mensen, maar ook eenzaam door die blokkade tussen jou en God. En we hebben ook gezien dat die eenzaamheid heel veel impact heeft. Op je lichaam, maar ook op je geest. Ook geestelijk, in je relatie met God. Maar gelukkig zien we in dit verhaal dat er twee belangrijke zaken zijn die die eenzaamheid kunnen doorbreken. De eerste was dat vertrouwen. Vertrouwen door gewoon te doen en te geloven dat het goed komt. En als het niet goed komt, dan komt het toch goed. Omdat Jezus' hand open staat om voor jou om te pakken en je weer op je voeten te zetten. En die tweede is die dankbaarheid. Dankbaarheid voor alle kleine en grote dingen die God in ons leven doet. Die God aan ons geeft. En ik heb geleerd om steeds meer te oefenen met die nederige dankbaarheid. Zodat het wauwgevoel ook gewoon bij kleine dingen kan ontstaan. Die twee zaken maken dus dat jij en ik behouden worden. Dat jij en ik kunnen leven. God zij dank dat we zo aan eenzaamheid en dood kunnen ontsnappen. Amen. Stefan?